De komende tijd inderdaad willen wij ons bezighouden met offers zoals die in de Bijbel voorkomen. En zoals ze genoemd worden, denk ik ook altijd. Want ik moet op voorhand zeggen dat er heel wat verwarring over dat onderwerp bestaat. Ik wil maar rustige start maken, dus ik wil u meenemen naar Genesis hoofdstuk 4. Waar in mijn Bijbel voor het eerst sprake is van offeren. Nog niet eens van een altaar, want dat is pas in Genesis 8, is dat, bij Noach. Na de vloed, hij bouwde de Heer een altaar. Maar in Genesis 4 zijn we terecht bij Adam en Eva. Zij kreeg twee zonen, Kain en Abel. En daarvan staat in vers 2, en Habel, want ja, zijn moeder heette Eva, dus hij heet Habel, dat begrijpt u. Zij voer voort te baren en zijn broeder Abel werd schaapherder en Kain werd landbouwer. Ze zaten allebei in een agrarisch beroep en ze waren twee volle broers, dus ze hadden veel met elkaar overeen. Maar er was toch ook een verschil blijkbaar. Want dan gaat het verder met en het geschiedde ten einde van dagen dat Kain van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En hier vind je het begrip dus voor het eerst in de Bijbel. En het staat zelfs van Kain eerst ook, hè? Dat Kain van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijn de schapen en van hun vet. En de Heere zag Habel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heer zei tot Kain, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. En Kain sprak met zijn broeder Habel en het geschiedde als ze in het veld waren dat Kain tegen zijn broeder Habel opstond en sloeg hem dood, zodat we in dit schriftgedeelte het eerste offer hebben in de Bijbel en de eerste moord. Dat is geen prettige combinatie, denk ik, maar het was wel zo. Daarna ga ik aan de rest van het verhaal gemakshalve voorbij. Het verhaal is natuurlijk lang niet af. Maar het gaat mij in de eerste plaats natuurlijk om dat gedeelte over dat ze allebei een offer brachten. Deze beide broers, deze agrariërs. Zij brachten allebei een offer en er bleek een belangrijk verschil te zijn. En tot vandaag is het natuurlijk de prangende kwestie van waar dit verschil. Waarom neemt God het offer van de een wel aan en het offer van de ander niet? Het Calvinistische antwoord is natuurlijk makkelijk. Ja, dat is uitverkiezing natuurlijk. Kain was niet uitverkoren en Abel wel. En dat ben je aan het eind van het verhaal. Ik zeg het maar gewoon, zo zegt men dat en dan is men eraf. En daar kan men verder geen andere oorzaak voor vinden. Maar het schriftgedeelte meldt het ook niet. Dit schriftgedeelte meldt niet waar het in gelegen is. En toch is het belangrijk natuurlijk. Kijk, wij zouden ons in de eerste plaats realiseren dat dit toch een merkwaardig begin is van de geschiedenis. Even helemaal terug naar af. Hè. We zijn bij het eerste mensenpaar, Adam en Eva. Ze krijgen twee zonen en wat wordt ons over hen verteld? Niks. Nou ja, dat ze allebei een offer brachten. En dat is het dan ongeveer, want Abels leven eindigt daarmee. Er wordt dus een broer gedood en zijn broer verdwijnt van het toneel. Gaat op de vlucht. In elk geval wordt van uit het land, van de aardbodem staat er trouwens in vers 14, verdreven en zijn geslacht sterft uit. Hij zal wat bijgedragen hebben, zijn geslacht zal wat bijgedragen hebben aan het oordeel daarna van de vloed van Noach. Maar dan ben je toch 1656 jaar of zoiets, naar in ieder geval 1600 jaar verder. Maar aan de andere kant, dat is ook het geslacht van de andere broer die later geboren wordt, Seth, heeft natuurlijk bijgedragen aan oorzaken voor dat oordeel van de zondvloed dat later kwam. Want de enige die behoudend werden, de enige die rechtvaardig geacht werd van Gods wegen, was Noach. En niet de hele familie van Seth, of zo, maar in ieder geval de hele familie van Kain niet. Maar wat maar om gaat, ze verdwijnen meteen uit het Bijbelverhaal, uit de geschiedenis, en dat is het dan. En we hadden toch wel graag wat meer van deze mensen willen weten, maar wij weten er niets van. Wij weten ook niet hoe het komt dat zij een offer gingen brengen, zomaar. Want kijk, bij offers denken wij of aan de collecte. Dat vind ik een goede gewoonte, maar dat doet er nou niet toe. Wij denken bij offers of aan de collecte of eigenlijk anders niks. Aan het verkeer, want dat eist slachtoffers. Ook wel zoiets vreemds. Zeer oneigenlijk gebruik van de term, maar daar hebben we het later ook nog wel eens over. Of wij denken aan dat wij verlost zijn van de wet, want voor de vele christenen betekent de uitdrukking dat wij verlost zijn van de wet dat zij geen offers meer hoeven te brengen. Dat staat ook in alle handboeken ongeveer 9 van de 10 minimaal. We zijn verlost van de wet, wat betekent dat wij hoeven geen offers meer te brengen. Nou ja, behalve die van de collecte dan en zo. Ik houd het maar bij de protestantse variant, Jos, of als je het goed vindt. Want de Rooms-Katholieke is nog ingewikkelder, hè? Is iets ingewikkelder. Die hebben andere offers daarvoor in de plaats uitgevonden. Maar men bedenkt dan aan wettische offers. Maar u dient te bedenken dat we hier nog eeuwen zijn, 2.500 jaar, pak een beet, voor Mozes en voor de wetgeving aan Mozes. Met andere woorden, als we hier in Genesis lezen over offers die gebracht werden, over altaren die gebouwd worden enzovoorts, dan heeft dat eigenlijk met de Mozaïsche wet niks van doen. Dat kan niet, want die bestond nog in geen eeuwen. Zodat de vraag is, waar hebben die mensen het idee vandaan dat ze zouden offeren? En dan is het antwoord weer, dat weten wij niet. En dus kun je er nog op promoveren, daarom is er ook een boel onzin over geschreven, om het dus oneerbiedig te zeggen voor een keer. Maar zo is dat nou eenmaal, hè? Meestal gaat het over de vraag, hoe kwam Israël aan zijn offerdienst? En gek genoeg, meestal geloven de theologen de Bijbel niet, dus die gaan zitten verzinnen van dat de Israëlieten hebben dat overgenomen van de volkeren rondom hen. En dan krijg je moeilijke studies, want uit het Sanskriet en het Aramees en weet je veel wat voor talen allemaal nog meer, blijkt dat men onder andere volkeren en eerder dan Israël ook al bepaalde rituele offerdiensten had enzovoorts. En daaraan zou Israël dan haar offers hebben ontleend en gecanoniseerd, heet dat zo, ingebracht in het eigen religieus systeem en dat is het dan. Maar u begrijpt, dat is ook allemaal onzin. Bovendien, wat Israël ontving aan offerdienst, dat wordt inderdaad uitgebreid beschreven, niet in één schriftgedeelte, dus daar heb je de chaos weer. De instellingen daaromtrent vinden wij verspreid door de Bijbel. Nou ja, door de eerste boeken van de Bijbel over het algemeen, met wat nadruk op de eerste paar hoofdstukken van Leviticus. Maar daar vind je lang niet alle instellingen met betrekking tot de offers die gebracht zouden worden. Je vindt ze verspreid op totaal andere plaatsen. En daarna vind je nog offers die gebracht worden die helemaal nergens onder vallen. En die vind je ook heel het Oude Testament door. Incidenteel. En toch worden ze ons beschreven. Dus het is niet zo makkelijk te zeggen wat een offer eigenlijk is. En het is ook niet makkelijk te zeggen waarom men dat deed. En terwijl ik dat zeg, ik had het er straks even over net voor de samenkomst, terwijl ik dat zeg, denk ik, nou ja, tot in onze dagen weet men nog steeds niet onder de Joden waarom men daar eigenlijk de besnijdenis toepast. Dat weet u toch, hè? Het was de afgelopen dagen het nieuws, naar aanleiding van een televisieuitzending die ik toevallig gezien heb. Dat toevallig hoort, want het was van de VPRO, ik weet het, daar mag ik niet naar kijken. Maar, hè? Hè? Vrijzinnig protestants, toch? Nee. VPRO, nou goed. Maar ik vond het wel aardig. Ik had hem vanaf het begin en ik denk, oh, nou ga ik zitten wachten hoe lang het duurt totdat ze vertellen wat de besnijdenis betekent. Dat het een symbolische betekenis heeft. En het hele programma kwam er niet aan toe. Men wist het niet. Niemand zei het woord symboliek is niet gevallen. Met andere woorden, ze weten niet waarom het toegepast wordt. En zelfs een leraar rabbinica, als ik het goed begrepen heb, is dat een hoge pief die Joodse rabbijnen moet opleiden, wist het niet. Hij zei, nou ja, het is een brit, het is het teken van het verbond. En dat was het dan. En verder kwam men niet. En als we daarna vragen en de offers staan, dan valt te vrezen dat ook in het algemeen dat dus niet bekend is. Waarom werden die gebracht? Wat was er de bedoeling van? En men komt gewoonlijk niet tot de conclusie dat ze een symbolische betekenis hebben. En daarmee dus een profetische. Dat ze uitbeeldingen zijn van iets anders. Maar dat is het wel. Nou ja, u zult zeggen, maar wij weten toch dat al die offers een beeld zijn van de Heer Jezus Christus en zijn offer. Dan is mijn volgende opmerking natuurlijk, ja, dat kan wel zijn, maar dat was volgens de Bijbel één offer van de Heer Jezus Christus. En wat moet je dan met die talloze offers? Ik bedoel niet bij herhaling, maar in verschillende aard en volgens verschillende voorschriften die wij in de Bijbel vinden. Dat zijn er nogal wat, hoor. Dat is meer dan u denkt, hoor. Echt wel. Allemaal verschillende voorschriften. Waarom dan? Als dat allemaal de uitbeelding is van één en hetzelfde. Dan wordt het toch wel wat lastig. En de laatste vraag, maar daar wilde ik het vanavond niet over hebben. De laatste vraag is natuurlijk of wij dan eigenlijk wel weten wat dat offer van Christus inhoudt. Dat ene offer waarvan al die anderen dan een beeld zijn. En meestal weet men het niet. Meestal mag je er trouwens niks over zeggen, want het is zo vastgelegd in de orthodoxie dat alleen al het vraagtekentje erbij zetten is al reden genoeg om je voor ketteraar te maken. Dus het is met enige aarzeling dat ik over dat soort dingen zal spreken. Maar niettemin, wij zouden gewoon de Bijbel open doen en daaruit leren hoe het zit. De vraag naar hoe dat zit met het offer van Kaïn en Abel, die zal ik maar meteen aan het begin van de avond beantwoorden. Dat lijkt mij ook het veruit het eenvoudigste. De meest essentiële vraag is natuurlijk, waarom nam God het offer van de een wel aan en het offer van de andere niet? Daar hoef je niet naar te raden, daar kun je ook niet op promoveren, want het staat zwart op wit in de Bijbel, waarom het was. Alleen niet in Genesis, maar het staat in Hebreeën 11. Dus die zoek ik maar even op. Hebreeën hoofdstuk 11. Nou, dat is makkelijk genoeg. Een beetje tekst in Hebreeën begint met... Hebreeën 11 begint met... Door het geloof, en verder hoef je al niet te lezen, dan heb je het antwoord. En dat staat er ook. Namelijk Hebreeën 11 vers 4. Door het geloof heeft Abel, want nu is het Grieks en dan zijn we de H kwijt dus. Hè? Of de A voor sommigen. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande aan God geofferd dan Kaïn. En that's it. Door het geloof. Dat wil zeggen, het is niet een kwestie van een uitwendig verschil, het is een kwestie van een inwendig verschil. Het heeft van doen met het hart, want met het hart gelooft men en het hart is het inwendige volgens mijn woordenboek. Dus heeft van doen met de gezindheid van Kaïn en Abel. En hier wordt gewoon vastgesteld dat Abel een gelovige was en Kaïn een ongelovige. Dat is het antwoord. Toen zei iemand, ja maar dat kan toch niet, want hoe kan Kaïn nou offeren aan een God als hij niet gelooft? He? En daarom geeft men dit antwoord bijna nooit. Begrijp me goed, ik heb dit van huis uit zo geleerd door het geloof. En dat was het dan. Maar dat antwoord krijg je meestal niet, hoor. Om reden dat Kaïn blijkbaar geloofde in het bestaan van God. En hij bracht hem zelfs één offer. Wat wil je nog meer, mijn liefje, heet dat dan, hè? Mijn liefje, wat wil je nog meer? Dan mankeert er toch niks aan? En daarmee kom je bij het volgende probleem dus, want de volgende vraag is dan dus, wat betekent dan geloof? En het antwoord is dat geloof niet betekent dat men aanvaardt dat er een God bestaat. Dat is trouwens niet moeilijk uit te leggen, ik neem het liefst altijd de kortst mogelijke route. De kortst mogelijke route is deze, dat de duivel dat ook weet, en die wordt niet geacht gelovig te zijn. Hè? Maar hij heeft wel geaccepteerd dat er een God bestaat. Daar heeft hij geen vrede mee, dat is een ander verhaal. Maar dat hij bestaat, dat weet hij. Dat is geen enkel punt. Dat is een grote rivaal, om zo te zeggen, vanuit zijn standpunt althans. Geloof is namelijk niet acceptatie dat iets bestaat, maar geloof is vertrouwen in. Op, zo u wilt. Dat wil zeggen, geloof is vertrouwen in het gesproken woord, het gegeven woord, laat ik het zo zeggen. Dan kan ook geschreven zijn namelijk. Geloof is vertrouwen, dat is ook hetzelfde woord. Dan heb je het weer, wij in het Nederlands hebben daar weer twee woorden voor. Voor geloof en vertrouwen. Maar het Grieks van de Bijbel en het Hebreeuws van de Bijbel heeft gewoon één woord daarvoor. Het is één ding. Geloof is vertrouwen en vertrouwen is geloof. En geloofsvertrouwen is dus een pleonasme. Nu we het toch over talen hebben, gaan we meteen maar door. Hè? Geloofsvertrouwen is twee keer hetzelfde. Dat is net zoiets als een verzoendeksel. Dat is ook twee keer hetzelfde, want verzoening is bedekking en bedekking is verzoening. En het is ook maar één woord en men vertaalt het dubbel. En geloofsvertrouwen is twee keer hetzelfde. Net als doeleinde, dat is net zo'n ding. Een doel is een einde. Dat is gewoon één woord. En uit het Nederlands krijg je er dan twee. Maar het zou goed tot ons moeten doordringen. Geloof is vertrouwen op en dus zich afhankelijk stellen van. Niet het accepteren dat iets is, maar het er zich aan onderwerpen. En dat kan je van de duivel niet zeggen dat hij dat doet. Zich aan God onderwerpen. En dat maakt hem tot ongelovigen. Bovendien wordt geïllustreerd nog eerder in de Bijbel dan Genesis 4... Waar het immers de Satan is, nou ja, het was de slang, maar ik neem aan dat ik dat niet hoef uit te leggen deze keer. Waar het de Satan is die het woord van God in twijfel trekt, of althans twijfel probeert te zaaien aan wat God gesproken heeft. En dat is hem wonder wel gelukt, want die zei, als je nou maar flink eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan zul je worden als God. En het resultaat tot vandaag is dat de meerderheid van de mensheid inderdaad eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, religieus is namelijk, en zich inbeeldt dat hij zo wordt als God, of althans een end die kant op komt. Want dat is wat religie is, hè? We hebben het nou toch over Bijbelse begrippen. Godsdienst heeft van doen met het streven van de mens, activiteit en werken van de mens om op te klimmen. Om tot God te komen. Een van de meest recente varianten daarop is dat dat niet meer hoeft, omdat de mens vanzelf al omhoog klimt. Dat komt door de evolutie. Hebben jullie? En terwijl godsdienst enerzijds wordt afgeschaft, aanvaardt men een leer van evolutie, maar dat is gewoon compensatie van hetzelfde. Alleen nou hoeft men het niet meer zelf te doen. Toch? Gebeurt door een andere, een hogere macht mag je niet zeggen, maar door een mechanisme dat ingebakken zou zitten in de wereld als zodanig, in de natuur. Dus het komt allemaal vanzelf wel goed. En daar ben je terecht bij een van de varianten van een leer van universalisme, namelijk van al verzoening. Zo van, het komt vanzelf wel goed. Wat er ook gebeurt, komt vanzelf wel goed. Elke verandering is per definitie een verbetering. En progressie is vooruitgang in de zin van, het wordt allemaal beter. Wat een onzin, als we allemaal blijven staan, gaan we ook vooruit. We worden namelijk gewoon alle dagen een dagje ouder. En ze worden verschreiden door de tijd heen. En ze worden, er komt elke keer weer een nummertje bij. De teller verspringt en zo gaat dat dan. Hè? Maar het is geen vooruitgang in de zin van verbetering. En vooruit gaan we toch wel. Er is geen terug mogelijk, dat weet je. Je kunt niet de dingen nog eens een keer overdoen of zo. Of je leven overdoen. Toch? Het is allemaal van die dwaze en zo naïef voor de hand liggende leringen waarover men wel ingewikkeld doet. Maar het zijn in wezen heel naïeve dingen. Maar goed, laat ik er niet verder op ingaan. Maar waar het over gaat is simpelweg dit. Niet dat Abel of Kain niet religieus waren. Dat waren zij, maar de vraag is of ze ook gelovig waren. En dat is een heel ander ding. Daar hamer ik al jaren op natuurlijk. Omdat die begrippen door elkaar gegooid worden. Maar in de Bijbel zijn zij elkaars tegenovergestelde. En hier dus ook. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain. Want ze waren alle twee religieus, godsdienstig, maar ze waren niet allebei gelovig. Ze geloofden wel in een bestaan van God, maar er was er maar één die zich aan die God onderwierp en de ander deed dat niet. Maar was daarmee wel religieus? Allemaal prima. Begrijpt u waar het over gaat? Want het is zeer ingrijpend hoor. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kain. door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Dat is ook een sterke, want de Bijbel zelf zegt dat de mens gerechtvaardigd wordt uit het geloof. Of door het geloof, ook nog. Dat staat er ook nog. En dat wordt door de Bijbel zelf, traditioneel, standaard heet zoiets, wordt dat opgehangen aan de uitspraak in Genesis 15... waar staat: Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. In Romeinen wordt het aangehaald, in Galaten wordt het aangehaald. Nog ergens, ik ben vergeten, Jacobus, dat is Jacobus. Weet ik niet meer. Maar goed, het doet er ook weinig toe nou. Maar dat staat er, bijvoorbeeld in Romeinen 4 staat dat. Hoe zat dat met Abraham? Wel, Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid, want God accepteert geloof en rekent de gelovigen rechtvaardig. Daar is een juridische grond voor, al werd die pas later gerealiseerd, maar op voorhand gebeurde dat, hè? De juridische grond daarvoor is de dood en opstanding van Christus, maar dat is een ingewikkeld en wel degelijk juridisch verhaal. Maar daar gaat het niet om nu. Waar het nu om gaat is dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En in de eerste plaats stellen we dan vast dat dat al zo was voor de dood en opstanding van Christus. En dat dus een gelovige door God gerechtvaardigd en dus vrijgesproken werd, want het woord betekent het, ongeacht of zo iemand onder de wet leefde of zonder de wet leefde. Het had er niet mee te maken, het stond er los van. Dat is Galaten 3, waar dat uitgebreid uiteengezet wordt. Daar wordt geloof ik ook gezegd, de Abraham geloofde God en werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar de vraag is dan, maar in welke situatie verkeerde Abraham toen? Volgens Romeinen was hij toen nog onbesneden en volgens Galaten was het ver voordat de wet kwam. 430 jaar daarvoor staat er zelfs bij. Zie? Dat wil zeggen, de wet heeft daar niks mee van doen en Romeinen 3 zegt, de wet voegt daar niks aan toe en doet daar ook niks aan af. Maar Abraham leefde daar niet onder en was zelfs een onbesnedene, dus was ook helemaal geen Jood op welke wijze dan ook. Maar God rekende geloof tot gerechtigheid. Maar bij nader inzien, de Bijbel zelf verwijst dan regelmatig naar die uitspraak in Genesis 15. Maar bij nader inzien, hier Hebreeën 11 verwijst notabene naar Genesis 4. Voor hetzelfde doel, namelijk Abel heeft een betere, meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Dat is de conclusie in ieder geval die de schrijver van de Hebreeënbrief uit dat schriftgedeelte trekt. En dat getuigenis heeft hij bekomen, gekregen, van Gods wegen, uiteraard, doordat God zijn offer aannam. Waaruit wij meteen ook de conclusie moeten trekken dat dus God alleen offers aanneemt van gelovigen. Of andersom, het moeten offers zijn die voortkomen uit onderwerping aan God en zijn woord. Uit geloof dus. Dus het offeren valt in de categorie werken des geloofs. Ongeacht of die offers nou voorgeschreven zijn of niet. Het is niet zo moeilijk toch je voor te stellen dat offers vrijwillig zijn. Een belangrijke categorie in het Oude Testament onder de wet was dat ook, waren vrijwillige offers. Maar als ze dan gebracht werden, moest het wel volgens de voorschriften uiteraard. Nou goed. En Nieuw Testament is dat eigenlijk ook zo, maar daar hebben we het later nog wel ooit weer eens over. Maar die dingen, die offers als zodanig, in zichzelf hebben geen enkele waarde, betekenen ook niks, nog praktisch, nog symbolisch, als ze niet gebracht worden door de gelovige offeraar. Dat is het verhaal. En waar dit brengen van offers in het algemeen de uitbeelding is, samenvattend, van alle religieuze activiteit, betekent het dus dat je kunt religieus wezen wat je wil, maar als je geen gelovige bent, heeft het voor God geen waarde. Absoluut niet. Want je kunt niet door werken gerechtvaardigd worden. Op geen enkele manier. Alleen door geloof. En als op grond daarvan men God iets aanbiedt, offert, offreert, zal ik nou maar meteen zeggen, dan wordt dat van Gods wegen gehonoreerd in de meest letterlijke betekenis van de term. Namelijk, men zal daar vergelding voor ontvangen. Loon, heerlijkheid of hoe het maar heten mag. Maar ook dat schuif ik maar uit naar uitgebreidere nieuwtestamentische besprekingen. Maar even nog verder in Hebreeën 11 vers 4. Hij heeft getuigenis bekomen dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. Gaf God dan over zijn gave getuigenis? Heeft God dan iets gezegd over dat offer van Kain? Nou, als je het zo letterlijk mogelijk neemt, ja, maar dat betekent tegelijkertijd dat het verslag in Genesis 4 geacht wordt gewoon het woord van God te zijn. Want die heeft dat geschreven. Volgt u die zo snel? Los van welk mens het opgetekend heeft. Het is dus het woord van God, want God heeft getuigenis gegeven van Abel en zijn offer. Hoe dan en waar dan? Nou, hier zwart op wit. Namelijk, God nam het offer van Abel wel aan, maar het offer van Kain nam hij niet aan. Zodat alsnog verklaard wordt dat deze uitspraken woord van God zijn. Ongeacht waar het verder vandaan komt. Wat verder vandaan komt is valt buiten mijn onderwerp nu. Dus daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar daarmee wordt ook Genesis erkend uiteraard als het woord van God. En dan nog een keer. Aan het eind van Hebreeën 11 vers 4. En door hetzelfde, namelijk door dat geloof. De vertalers hebben het woord geloof ingevuld. Dat staat er in de grondtekst niet. Maar ze hebben het erbij gevoegd om aan te geven dat hetzelfde alleen maar op geloof kan slaan. In het Grieks dus vooruit. En door hetzelfde, door dat geloof. Spreekt hij nog nadat hij gestorven is? Spreekt hij nog? Abel, spreekt hij nog? Nou ja, hij leert ons een les nog steeds, ja. Hij deelt ons nog steeds iets mee. Namelijk dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Toch? Of meer in de breedte, dat het geen zin heeft God iets aan te bieden als je niet gelovig bent, als je je niet aan hem onderwerpt. Bovendien, nog één stap verder. Eigenlijk is religie per definitie, als het losstaat van geloven, is eigenlijk religie per definitie hoogmoed. Want dezezelfde Hebreeënbrief leert dat degene die geeft meerder is dan degene die ontvangt. Nou, er staat, degene die gezegend wordt is minder, is onderdanig aan, onderworpen aan, degene die zegent. Dat is in Hebreeën 7 waar dat staat. En als het de mens is die meent God iets te moeten aanbieden, kan het uitgelegd worden als een poging om God onder zich te vernederen. En dus is het hoogmoed. Toen heb ik het voor de zekerheid nagevraagd aan de apostel Paulus. En de apostel Paulus zei in Handelingen, wat het maar was, 17 denk ik. Sprekend in notabene Athene. Dus zij konden zich niet makkelijk vanaf maken. In die wereld van die filosofen daar. Hè. Toen zei Paulus tot, met name tot al die verzamelde filosofen daar. Hij zei in vers 24 van Handelingen 17. De God die jullie niet kennen, die onbekende God. Dat is de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Zodat je maar ziet dat de wereld hol is, maar daar zouden we het vanavond niet over hebben, toch? Goed, gaan we weer verder. Die God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze zijnde een Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Alsjeblieft. Deze God woont niet in met handen gemaakte tempelen. En wordt ook, vers 25, wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende, want God heeft niets nodig. Omdat hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Dat is een regel uit een Grieks gedicht. Van Aratus, meen ik. Maar goed, daar ga ik nou ook maar niet op in. Maar verondersteld wordt dat hij zijn publiek die dichterregel kende. In elk geval, God is zelf degene die geeft. En dat is ook wat hem tot God maakt, uiteraard. Als de Allerhoogste. En waar de mens de ontvanger is, is er dus aan God ondergeschikt. En als een mens zonder zich aan God te onderwerpen toch meent God iets te moeten aanbieden, zonder naar hem te luisteren, zonder zich te onderwerpen aan zijn woord, ze meent hem toch iets te moeten geven, dan verwisselt hij de rangorde en stelt hij zich boven God. En dat is wat religie is. En vandaar, ik ga nog maar even zo verder dan, vandaar dat Israël onder de wet, ik wilde niet zeggen het Joodse volk, maar eigenlijk moet je dat toch gewoon zeggen natuurlijk, dat het Joodse volk ook in de Bijbel, vooral in de, nee, ik moet zeggen in de eerste plaats in de Bijbel, beschreven wordt als een hardnekkig volk en in gewoon Nederlands een hoogmoedig volk. Maar het wordt ook geacht het religieuze volk bij uitstek en per definitie te zijn. Als naar Bijbelse maatstaven een volk religieus is, dan is het het Joodse. Er is een goede reden voor. De enige religie die van Gods wegen voor de mens ooit werd ingesteld, is uiteraard die van de Mosaïsche wet, die van het Oude Verbond. En de restanten, de rudimenten daarvan, vinden wij nog terug tot in onze dagen in het Jodendom. Niet in overeenstemming met de wet, maar een variant daarop. De mens heeft het altijd menen te moeten aanpassen, maar dat doet er niet toe. Maar het Joodse volk als religieus volk per definitie, want zonder hun religie zou er niet eens een Joods volk zijn. Ook in onze dagen niet. Maar het Joodse volk is religieus per definitie en is daar, vervult daardoor de functie van aanschouwelijk voorbeeld van wat religie met de mens doet. Alle volken zijn religieus namelijk. Maar het Joodse volk is daarbij als voorbeeld gesteld. Dan zie je wat er van terecht komt, van religie. In elk geval, het brengt een mens niet tot God. Sterker nog, het doet het tegenovergestelde. De religieuze mens plaatst zich boven God. In de praktijk. Dat leert hij zo niet, maar in de praktijk is dat wel zo. Ik zal nooit vergeten, het was waarschijnlijk niet de bedoeling dat ik 30 of 40 jaar later, of hoe lang het maar is, die woorden van mijn vader zou herhalen die hij thuis in de huiskamer uitsprak. Maar hij had het over orthodoxe christenen. Weet, dat heet in Nederland zwaar, zou ik maar zeggen. Hè? Ik weet nauwelijks wat het is, maar u waarschijnlijk wel. En hij zei, ik kwam er net vandaan, had met mensen gesproken. Hij zei, ze hebben voor de Bijbel niet het minste respect. Niks. Dus je kunt overal mee komen met filosofie en natuurlijk met de oude schrijvers of hoe dat dan maar heet in de diverse streken van Nederland. Dan kom je met de Bijbel, je gaat altijd aan de kant, er komt wat anders over en dan zegt ze niks. Hebben ze geen respect voor, daar buigen ze niet voor. Ze zeggen er wel in te geloven en ze zeggen, verdedigen ook dat het woord van God is, maar ze onderwerpen zich er niet aan. En dat is religie, dat doet het Jodendom ook. Ze zijn er meestal niet op bedacht, maar in de praktijk, ook in die kwestie van waar we het net even over hadden, van die besnijdenis, het gaat nooit over dat het in de Bijbel staat en dat het een inzetting is. Er wordt nog net gezegd dat Abraham zich en zijn zonen besneed enzovoort, en voor de rest is het de kwestie van de Talmud. Maar nooit de Bijbel, nooit de Tenacht. Het is altijd de Talmud zus en de Talmud zo. Dat wat over de Bijbel heen komt te liggen. Want daar heeft men in werkelijkheid geen respect voor. Ja, officieel wel. We moeten de Bijbel met respect hanteren. Maar dat betekent dat je hem altijd netjes moet beetpakken. Dat je hem op een bepaalde manier moet neerleggen. Vooral niet op zijn kop enzovoorts. En dat je bij het lezen ook met je vinger niet mag bijwijzen. Dat moet je met een stokje doen, met zijn handje eraan. Weet je wat zo'n ding? Ook, hè? Een jat natuurlijk, ja. Dan moet je een stokje bijwijzen enzovoort. Dat moet allemaal heel plechtig. Zoveel respect heeft men voor de Bijbel. Maar meer dan dat ook niet. Nou goed. Het is uiteindelijk dus hoogmoed. Maar in de praktijk gaat het niet om religie. In de praktijk gaat het om of een mens gelovig is of niet. En dat is wat in het Oude Testament in het algemeen naar voren komt. Maar wat in het Nieuwe Testament met grote nadruk geleerd uiteengezet wordt. Dus bedoel ik, en wat ook gedemonstreerd wordt. Het gaat niet om wie men aan de buitenkant is. Het gaat zelfs niet over hoe men leeft. Of je men dat nou kwalijk neemt of niet. Sorry. Het gaat niet over hoe men leeft. Het gaat om of men gelooft of niet. En dat dat een uitwerking heeft op hoe men leeft, dat is waar. En dat dat een mens levend in de dagen van de wet als deel van Israël, dat zo'n gelovige mens daardoor ook kwam tot het voldoen aan de Mosaïsche voorschriften, dat is waar. Dat ongetwijfeld zo. Maar het is in onze dagen ook zo. Niet in de zin van dat wij Mosaïsche voorschriften volbrengen, want wij zijn daar nou juist van verlost. Maar wij leven, als het goed is, in de praktijk van ons leven uit het geloof en doen werken des geloofs. En we onderwerpen ons aan de wil en aan het werk Gods, uiteraard. Wij laten ons door hem onderwijzen, door het woord dat wij geloven, opdat we daardoor zouden weten hoe wij godzalig moeten wandelen. Met dank aan Colossenzen 1 en zo verder. Hebben we die nog? Goed. Maar waar het maar om gaat is het geloof. Dat maakt het verschil uit. En hoewel het er in Genesis niet bij staat, kun je het achteraf natuurlijk makkelijk begrijpen. Dat kan maar het enige verschil geweest zijn. God rekent geloof tot gerechtigheid. Waarom neemt God het offer van Kaïn dus niet aan? Omdat hij een ongelovige was. Omdat hij zich niet onderwierp aan het woord Gods. En begrijp me goed, het woord Gods, de wil Gods, betekent niet automatisch en zeker niet uitsluitend dat God gezegd heeft, doe dit en doe dat. Wij Calvinistische Nederlanders, ik niet, maar wij Calvinistische Nederlanders denken dat al. Als God wat zegt, heeft hij gezegd wat we doen moeten. Want we denken religieus. Hij wil wat van ons, hij heeft iets van ons nodig. En zelfs in evangelische kring kun je dat horen. God heeft ons nodig. En soms krijg ik de indruk, als wij evangelischen zijn werk niet deden, dan kwam over heel God en van zijn werk niks terecht. Dat weet je toch, hè? En als wij niet eerst het evangelie prediken aan alle volken, dan kan de Heer niet wederkomen, heeft men uitgevonden. Al jaren geleden heeft men dat uitgevonden. Nee, omdat er staat het evangelie moet gepredikt worden in alle volken, dan zal het einde komen. En het dringt tot die mensen nooit door dat het evangelie al 2000 jaar geleden gepredikt is aan alle volken. Daar hadden wij niets mee van doen. Daar had de Heer ons ook niet voor nodig. Enzovoorts. Toch? Nog afgezien dat de uitspraak, die ik citeer uit Matthäus 24, in verband staat met de volgende bedeling. Dagen van de wederkomst van Christus. Waarin het evangelie opnieuw, beginnend bij Jeruzalem, aan alle volken gepredikt zal worden, waarna definitief het einde zal komen van de tegenwoordige boze eeuw. Dat is nog niet eens het einde van de wereld, maar vooruit. Men weet die dingen allemaal niet meer. Maar men doet alsof men God is. Ik wil nog wel een keer sterker zeggen. Nog sterker is natuurlijk dat men denkt, als wij God niet voldoende bidden, dan is hij niet vooruit te branden. Nou, dat is mijn interpretatie van wat ik dan altijd lees. Ik doe mijn best het altijd te begrijpen, maar dit is wat bij mij overblijft dan altijd. Hè? Gebedsmars, gebedsestafette en gebedsmarathon. Dus het schijnt een sport te zijn, als ik het goed begrepen heb. Wij hebben een idee dat er bepaalde dingen moeten gebeuren en wij zullen God wel zover zien te krijgen dat hij dat doet. We houden een actie gewoon op het Museumplein in Amsterdam. Oh nee, dat was wat anders. Nou goed. Maar denkt men nou zo of niet? Ik kom maar nooit aan. Ik denk dat men zo echt zo denkt. En dat men schrikt natuurlijk als ik dit zeg. Dan deug ik natuurlijk niet. Nee, ik vertrouw wel op de goede bedoelingen van die mensen. Maar men heeft kennelijk geen idee hoe de vark werkelijk in de steel zit, hoe de verhoudingen werkelijk liggen, wie God is en wat hij doet en wat onze plaats daarin is. Ons past bescheidenheid en ons gebed zou de uitdrukking zijn van onze onderwerping aan hem en dus zou de uitdrukking zijn van dat wij ons afhankelijk stellen van hem. Dat is de functie van het gebed. En daar waar wij dat doen, dat wil zeggen ons aan hem onderwerpen en bereid zijn ook zijn wil te doen, maar in de eerste plaats hem geloven op zijn woord, waarvan we een bladzijde of 1200 hebben, dan zal hij voor ons zorgen. Dat is wat mijn Bijbel leert, zwart op wit. Hij zorgt voor degene die de zijne zijn, degene die hem dienen, degene die hun leven aan hem gegeven en dus aan hem onderworpen hebben. Nou goed, ik ga weer even terug naar Genesis 4 dan, waar dan staat dat deze beide broers offerden. Men heeft, kom ik trouwens weer in Hebreeën terecht, maar goed. Men heeft altijd gezocht naar het verschil in deze offers. Als men religieus denkt namelijk, dan denkt men, wat doet Kaïn nou verkeerd en wat doet Abel nou goed? Want God neemt het ene offer wel aan, het andere niet, dus het moet liggen in de aard van hun offer. Ik moet u zeggen, Hebreeën 11 zegt dat het dat niet is, dat het gewoon een kwestie van geloof is en dat is het dan. Dus daar hoef ik het verder niet over te hebben. Een ander ding is dat men dan de conclusie trekt van er moet verschil zijn. Wat voor verschil is er tussen die offers? En dat staat er nog bij, hè, wat het verschil is. Er staat vers 3 van Genesis 4. Het geschiedde ten einde van dagen dat Kaïn van de vrucht des lands de Heere offerbracht. En hij was landbouwer. Dus hij bracht van de vruchten van de oogst, om zo te zeggen, als offer. En van Abel staat, Abel bracht ook van de eerstgeborene zijn schapen. Voor het gemak slaat men dan het woordje ook over. Blijkbaar, of althans men leest eroverheen. Hè? En zegt, Abel bracht van de eerstgeborene zijn schapen. En liefst zou men lezen, Abel daarentegen bracht van de eerstgeborene zijn schapen en van hun vet. Aha, nu hebben wij een verschil. Maar er staat niet daarentegen. Er staat ook. Met andere woorden, er staat bij dat het hetzelfde was. Nou ja, het zag er verschillend uit natuurlijk. Maar het verschil dat men er dan in wil zien, in ziet, is... Nee, ik zei wil zien, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel, het verschil dat men ziet, is dat het ene offer, dat van Kaïn, een onbloedig offer is, zoals men dat dan noemt. En het offer van Abel is blijkbaar een bloedig offer, want als hij van de eerstgeborene zijn schapen offert en van hun vet, wil zeggen dat het dier dus gedood werd. Onder andere dan, en ook geslacht, dat is niet hetzelfde trouwens, al weten wij Nederlanders dat ook al lang niet meer. U weet toch wat het is, hè? Het dier wordt eerst gedood, daarna wordt het geslacht, want het slachten impliceert redenkundig ontleden. Hoe noem je ze? Ach, hè?
In hoofdstukken.
In hoofdstukken, in kapitelen zeker. Ja, ja. Maar inderdaad, daar wordt het gedode dier inderdaad ontleed. Dat wil zeggen, bepaalde organen, bepaalde delen worden eruit gehaald, bepaalde delen worden weggegooid sowieso. Andere worden specifiek uitgehaald en worden gereinigd. En met name het vet aan het schaap wordt later in Leviticus uitgebreid beschreven. Want vervult een bepaalde, zoals een bevoorrechte functie in verband met de offers die daarvoor geschreven worden. Maar in ieder geval, het was dus een bloedig offer, want het dier werd gedood. En dan is er daarna de conclusie, aha, nou weten we wat het verschil is, want in Hebreeën staat, zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Was dat Hebreeën 9, geloof ik? Iets moeilijker. Ik kan het misschien niet eens vinden, maar... Ja, in Hebreeën 9, vers 22, waar wij een vers nu volkomen uit zijn verband rukken overigens. Maar dat maar even terzijde. Ik kom hier later nog wel op terug als we tijd hebben in dit seizoen. Maar er staat in Hebreeën 9, vers 22, alle dingen worden bijna, dat wil zeggen bijna alle dingen. Bijna alle dingen worden door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. En dus krijgt Kaïn geen vergeving van zonde, want hij offerde niet een bloedig offer, is het idee. En Abel krijgt wel vergeving, want hij offerde een bloedig offer. En dat klinkt heel plausibel, maar waar staat nou dat deze beide broers een offer brachten in de verwachting dat ze daardoor vergeving van zonde zouden ontvangen? Oh, dat is te kort door de bocht. Nou goed dan. Waar staat dan dat de offers noodzakelijk zijn om vergeving van zonde te ontvangen? Nee, staat ook nergens. Ongeacht over welk offer we het hebben, dat staat nergens. Nou ja, incidenteel In de Levitische offers, dus dat als iemand gezondigd heeft of zo, of zo, dan zou hij dit en dat, schuldoffer, zondoffer en wat het maar is, moeten brengen. Dat is waar, maar nou in het algemeen, in de grote lijn. Ik bedoel, deze mensen leefden niet onder de wet. Die was er niet. Waar zouden ze dan het idee vandaan hebben gehad dat ze een offer moesten brengen om gerechtvaardigd te worden of zo? Waarbij komt dat Hebreeën zegt door het geloof. Heeft Abel een beter offer gebracht en werd hij gerechtvaardigd. Ik bedoel, dat wordt toch wat lastig. En het is inderdaad, lang niet alle offers hebben iets van doen met dat men vergeving van zonde daardoor zou ontvangen. Niet als beeld, laat staan als realiteit.
Hij was al rechtvaardig, hè? Hij werd al niet rechtvaardig.
Nee, hij ontving getuigenis dat hij rechtvaardig was. Hij was het, ja. En dus hij was een gelovige, want daar komt het op neer. Ik geloof die dingen dus niet, want bovendien, er is niks mis met... Kijk, laat ik het anders zeggen. Als we deze offers van Abel en Kain vergelijken met latere voorschriften omtrent de offers, dan zou ik niet weten wat er mis is. Want Kain bracht gewoon eerste vruchten van zijn oogst, hetgeen later onder Israël werd voorgeschreven. Men zou de eerste vruchten van de oogst inzamelen en aan de Heer geven, tot de Heer brengen, offeren, voor mijn part, want zo kan het begrip vertaald worden. Er is niks mee mis. En dat staat er ook, want er staat in vers 4, en Abel bracht ook van de eerstelingen, eerstgeborenen staat er. Met andere woorden, Kain bracht eerstelingen, maar in het Hebreeuws is dat hetzelfde woord. Bracht eerstelingen, dat zijn de eerste vruchten van de oogst. Maar men zou het eigenlijk ook met eerstgeborenen moeten vertalen. Omdat het hetzelfde woord is. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. Het was namelijk helemaal precies gelijk. En beide soort offers wordt inderdaad onder de wet beschreven en bij gelegenheid zelfs voorgeschreven. En dan nog een ander ding, maar dan ga ik meteen nog een hele stap verder. Er zit nog een veel moeilijker kwestie aan vast. Dat is deze, dat weliswaar heel wat offers wegens hun aard bloedig waren. Dat wil zeggen, het waren dierlijke offers, dieren die gedood werden. Maar in tegenstelling tot wat ons in het algemeen buiten de Bijbel om en vooral via de archeologie enzovoort wordt voorgehouden, is het zo dat in de Bijbel het te offeren dier niet stierf op het altaar. Ik probeer helemaal goed te zeggen in één keer. Kijk, als je we hebben wel eens wat gereisd hier en daar en dan laten ze ergens een altaar zien uit van heel lang terug, weet je wel, van de Edomieten in Petra en zo. Laat ze een altaar zien of waar dan ook maar. En in de boeken staan ook altijd foto's en als je een mooie Bijbelse encyclopedie hebt, je zoekt het onderwerp offer op of altaar, dan staat er vast wel een foto bij van een of ander altaar dat ze ergens gevonden hebben. En dan wordt er ook altijd op gewezen dat er een geultje, een gootje bij is waardoor het bloed moest aflopen enzovoorts. Vanaf het altaar. De Bijbel kent dat niet. Want in de Bijbel worden geen dieren geslacht of gedood op het altaar. He? Ze worden op het altaar geofferd, maar ze worden op het altaar niet gedood en ze worden er ook niet geslacht voor zover het dan wat anders is. En strikt genomen is dat wat anders. Er zijn in wezen drie fasen. De ene is dat het dier gedood wordt. Nou ja, ik kan nog een paar fasen bij bedenken. De eerste is dat het beest uitgezocht wordt door degene die gaat offeren. De volgende fase is dat hij dat dier brengt tot, dat heet al offeren trouwens, het maakt er onderdeel van uit, maar brengt tot de noordzijde van het altaar geloof ik, of de noordzijde van de tempel of de tabernakel. En daar wordt het dier gedood. Eerst, daarna wordt het geslacht. Want het is niet zo, het wordt gedood en dan wordt het geofferd. Het wordt geslacht. Worden bepaalde delen wel geofferd, bepaalde delen niet. Andere delen worden opgegeten. Of weer andere delen zijn bestemd voor de priesters. Of wat het maar was allemaal. En dan komt er maar een deel op het altaar. En van sommige dingen die wij offers noemen, komt er sowieso niks op het altaar, vreemd genoeg. Er komt ook nog voor, en we blijven het hardnekkig een offer noemen. Wat toch wat lastig is als er geen altaar bij en aan te pas komt. Maar goed, misschien hebben we het daar later ook nog wel een keer over. Maar het zijn verschillende dingen. Want wat er gebeurt is, het dier wordt gedood, het dier wordt geslacht, dat wil zeggen toebereid, om zo te zeggen. En het deel wat ervoor bestemd is, komt inderdaad terecht op het altaar. En dat laatste is de, hoe moet ik het zeggen, de ratificering eigenlijk van alles wat vooraf ging. Dat laatste pas maakt het tot een offer. En dan eigenlijk nog niet, want je kan zo'n dier natuurlijk wel op één altaar leggen. Maar wat maakt het nou eigenlijk tot offer? Ja, geloof, maar daar begint het mee. Maar goed. He? Juist, dan moet het nog wel verbrand worden op het altaar, want het altaar is gewoonlijk een vuurplaats. Niet altijd trouwens, maar in het algemeen wel. Dan moet het nog aangestoken worden. En daar krijg je het antwoord op de andere vraag die in verband met Kain en Abel altijd gesteld wordt. Hoe ging dat dan? En hoe wisten Kain en Abel dan dat God het ene offer wel aannam en het ander niet? En ik was op een christelijke lagere school, de Da Costa school, dus dat kan niet missen. En dat weet u waarschijnlijk dan. Hè. Daar hingen dus in elk klaslokaal hingen daar Bijbelse platen aan de wand, waar je een heel jaar uit verveling tegenaan kon kijken. Zodat als je niks wilde leren, dan leerde je toch nog wat. En dat is bij mij ook redelijk gelukt. En daar zie je dus een prachtige afbeelding van die twee broers. Elk bij hun altaar, zal ik maar zeggen, elk bij hun offer. En de rook van het ene offer stijgt op naar de hemel in rechte lijn. En de rook van het andere altaar verwaait. En dat heeft men kunnen bedenken, dan zo zal het wel gegaan zijn. Het is wel erg naïef hoor, vind ik. Maar goed, daarom hing het ook op een lagere school, denk ik dan maar. Hè? Laat het zomaar houden. Het is wel erg naïef. Alsof de Bijbel niet zegt hoe dat ging. Goed, dat staat er in Genesis 4 niet bij, maar we leren het wel degelijk. Komt later op terug, want het is dringend tijd voor de pauze. Maar het hele idee is simpelweg dit, dat God zelf het aanstak. En dat maakt het tot een offer. En anders kun je wel een dood dier of dood vlees op een bult stenen leggen. Want dat is wat een altaar is, een bult stenen heet dat toch gewoon. Een stapel stenen, stapel, tas. Nou ja, dat is het dan. Kun je er wel opleggen en dan zeggen, dit is een offer. Ja. En 3000 jaar later maken ze daar foto's van en zetten ze in een boekje. Dit is een altaar. Ja. Maar was het dat ook? Stak God het offer aan dan? En daar gaat het om. Want dat is de clue. Men brengt de Heer een offer op een altaar. En de bedoeling is dat God het aansteekt. Dat heeft hij de laatste 2000 jaar niet gedaan. In elk geval niet. Al wat langer, maar ik neem de veilige kant. En daarom denken we dat dat sowieso nooit gebeurt en nooit gebeurde en ook nooit zal gebeuren. Maar de Bijbelse gedachte is simpelweg dat er geen ander vuur op het altaar, op welk altaar dan ook zou komen dan het vuur van God zelf. Want het vuur is als het ware de tong. U weet tong, vuur, tong, vlam is ook hetzelfde woord. Tong. Het vuur is de tong, als het ware, waarmee God het hem aangeboden offer aanneemt. Waarmee hij het consumeert, heet dat. En dat betekent gewoon dat in dat altaar, in het offer van Kain, daar kwam de brand gewoon helemaal niet. En dat was het dan. God zelf moet het aannemen. Het gaat er niet om of hij hem moet aanbieden, het gaat erom of hij het aanneemt.
Hè? Was uit de boze.
Zo sterk was dat, ja. Kain was uit de boze. Het wordt ook de weg van Kain genoemd, hè, nog later. Waarmee hij weliswaar als religieus wordt aangemerkt, maar niettemin als ongelovig. En daarmee zelfs als gij zijt uit uw vader de duivel enzovoort. Hè, want daar komt het mee overeen. Uit de boze. Uit de duivel zelf namelijk. Want religie is wat de duivel zelf praktiseert. Die is nog moeilijker. Hij probeert op te klimmen. door eigen inspanningen zo hoog mogelijk tot boven gaat, uiteraard. Maar ja, we hadden het net over religie in het algemeen en daar doet men eigenlijk precies hetzelfde. Dus men is niet bewust, dat weet ik wel, maar het gebeurt wel. Men stelt zich boven hem en plaatst God onder zich en zegt: God, alsjeblieft, hier heb je wat van me. Kan het toch wel missen. Of zo. Zie. Nee, al was het ook wat men tegenwoordig aanbidding noemt. Alsof God daarvan afhankelijk zou zijn. Alsof je alleen maar groot zou zijn als wij zeggen dat hij groot is. Ook als we het niet zeggen, is hij groot. Ik meen het serieus. Ik denk dat ons een veel nederiger houding past. Een van onderwerping aan hem. Hè? En als je dat doet, dan dien je hem in de praktijk van je leven. Dat is nog heel wat anders dan rituelen en goed bedoelde overigens lofprijzing aan de Heer. Bedoel, het laatste heb ik niks tegen, maar als het dat alleen maar is, dan betekent het dus ook weer niks. Dat heeft hij niet nodig van ons. Absoluut niet. Wat hij van ons vraagt, is niet omdat hij het nodig heeft, maar omdat wij het nodig hebben. Wat hij ons vraagt, is of wij ons aan hem willen onderwerpen, opdat we hem zouden dienen. Dan zorgt hij voor ons. Het is niet zo dat God daar baat bij heeft. Het is zo dat wij zelf daar baat bij hebben. Nou goed, dat is tot heerlijkheid Gods, maar daarom zorgt hij voor ons. Daartoe is een mens geschapen, maar hij bleek niet bekwaam. En daartoe is dus een mens weder geschapen, om niet te zeggen weder geboren, omdat hij alsnog bekwaam zou zijn om dienaar van God te zijn onder het nieuwe verband. En dat geldt dan voor de praktijk van ons leven. Nederigheid. En wat we God ook aanbieden, je loopt de kans dat we hem iets aanbieden wat hij niet wil hebben. Wij waren bij het idee dat een mens wel kan offeren, maar hij kan nooit verder komen dan het offer op het altaar leggen en dan maar hopen dat het een offer wordt, doordat God het aanneemt. En dat wordt beschreven in de Bijbel op meerdere plaatsen, in elk geval in Genesis hoofdstuk 15, waar sprake is van dat Abraham een offer brengt. Genesis 15, waar Abraham een offer heeft toebereid. Hij heet het offer van Abraham, niet dat van Isaac. Dat was ook van Abraham trouwens. Maar dat andere offer van Abraham, hetgeen beschreven wordt vanaf vers 7... en waar Abraham de offerdieren in tweeën verdeeld en tegenover elkaar legt, maar waarvan dan staat in vers 17: en het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel. Dat is twee keer hetzelfde uiteraard. Een rokende oven, namelijk een vurige fakkel die tussen die stukken doorging, waarbij het vuur waarmee het offer verteerd moest worden, dus van Gods wegen gebracht werd. En in elk geval moet het ook later duidelijk zijn in Leviticus 7. Ik neem even wat schriftplaatsen met u mee om te laten zien dat het heel gewoon is in de Bijbel. In Leviticus 7, 9, sorry. Vers 23, toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst. Daarna kwamen ze uit en zegenden het volk en de heerlijkheid des Heeren verscheen al het volk. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heeren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. En dat is inmiddels vers 24 van Leviticus 9. Een vuur ging uit van het aangezicht des Heeren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. En als het ganse volk dit zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezichten in aanbidding, want het blijkt dat God het offer aangenomen had. Toch? Later vinden we hetzelfde in Richteren terug. Richteren overgeschold voor de tabernakel- en tempeldienst, dat bij de inwijding daarvan het vuur kwam vanuit de hemel van Gods wegen en daarna moest men het vuur brandende houden en wordt er gezegd dat er geen vreemd vuur zou komen op het altaar. En dus ook als de tabernakel verplaatst werd, als het hele volk verhuisde dus van de ene legerkant naar de andere, dan nam men het vuur mee in een stoof of hoe het maar heet, enzovoort, want er mocht geen vreemd vuur op het altaar komen. Het vuur bleef dus altijd brandende, was het idee. Maar ik was onderweg naar Richter hoofdstuk 6, vers 21, daar zijn we bij Gideon. Want er staat in vers 19, Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva meels. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot en hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik en zette het nader, bracht het nader bij. Dat is het woord voor offeren eigenlijk, maar het is nou niet zo vertaald. Zette het nader, bracht het nader bij, want offeren is nader bijbrengen. Maar daarna staat er in vers 21, en de engel des Heren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heren bekwam uit zijn ogen. Met andere woorden, de engel des Heren, maar dat is de Heer zelf, stak het vuur aan en nam zo het offer tot zich. En daar gaat het dus om. Zo zou men offeren. Hetgeen later herhaald wordt in Richteren 13 bij Simson, nou ja, bij zijn vader dan, Manoach. Richteren 13, vers 19 en 20. Waar staat, toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen aan de Heer. De rotssteen fungeert als altaar. Het was zojuist bij Gideon ook trouwens. Op een rots, op een verhoging. En dan staat er in vers 20, en het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heren op in de vlam des altaars. En hier heb je dus dezelfde gedachte, hetzelfde idee. De engel des Heren steekt zelf het vuur aan en verdwijnt dan ook inderdaad met het offer naar de hemel. Onttrekt zich aan het gezicht in elk geval. En dan staat er ook bij, als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, vers 20, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. Daarna hebben we hetzelfde nog in 1 Kronieken 21. Vers 26. Toen bouwde David aldaar den Heere een altaar en hij offerde brandofferen en dankofferen. Als hij de Heere aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Waarmee dus de Heer zelf het offer consumeert, heet dat, tot zich neemt. En daarna hebben we nog de inwijding van de tempel van Salomo in 2 Kronieken. 2 Kronieken, hoofdstuk 7. Waar we een heel hoofdstuk vinden met het gebed van Salomo. Dat is hoofdstuk 6. Een gebed voor het volk. En eigenlijk wordt dat gebed in de mond gelegd van de Heer Jezus natuurlijk. Maar goed, dat even terzijde. Maar als dat gebed beëindigd is, aan het eind van hoofdstuk 6 van 2 Kronieken, komen we in 7 vers 1. Als nu Salomo voleind had te bidden, zo daalde het vuur van de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtofferen en de heerlijkheid des Heeren vervulde het huis. En vers 3. En als al de kinderen Israëls dat vuur zagen afdalen en de heerlijkheid des Heeren over het huis, zo bukten zij zich met hun aangezichten ter aarde op de vloer en aanbaden en loofden de Heeren dat hij goedig is, dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Zodat u tegelijkertijd ziet dat dit offeren gepaard gaat met een vernedering van de offeraars als het ware. Ze onderwerpen zich aan de Heer. Die dingen horen bij elkaar, uiteraard. Dat wil zeggen, als een offer God wel behagelijk is, als God het offer aanneemt, dan gaat dat gepaard met, of is dat het gevolg van, dat men zich inderdaad aan hem onderwerpt. Dat hoort bij elkaar. En dat is belangrijk, omdat in het andere geval God het offer niet aanneemt, uiteraard. Want als men denkt dat God voor ons wat nodig heeft, en dat hij blij met ons moet wezen, als we denken dat God met mensenhanden gediend kan worden, stellen wij ons boven God. En als men dat doet, dan neemt God uiteraard niks aan. Dat kan ook niet, maar dat is wat we er straks lazen van de apostel Paulus natuurlijk. En daarna is 1 Koningen 18 natuurlijk geen verrassing meer, hè? Dat is misschien nog wel de meest bekende, de geschiedenis van Elia, waar ze een wedstrijd deden. Er was ook sprake van twee offers. Schitterend. Met een prachtige profetische betekenis, overigens. Maar waarbij er een wedstrijd was, om zo te zeggen, een contest tussen Elia enerzijds en zijn heer, Jehovah, en aan de andere kant de Baalpriesters, die nogal veel macht hadden in Israël. En de vraag was, laten we eens en altijd uitmaken wie de echte God is. En dus mochten de Baalpriesters eerst, dat is jammer, want daarmee duurde het wel erg lang allemaal. Persoonlijk houdt er niet van, maar vooruit. En Elia drijft er de spot mee, maar u zou moeten bedenken dat de situatie van die Baalpriesters in het bijzonder de uitbeelding is van de situatie van de godsdienstige mens in het algemeen en van het Joodse volk in het bijzonder in onze dagen. Waarbij God niet hoort, zoals Baal niet hoort. En Elia spot er ook mee, die zegt misschien is hij even weg, misschien is hij even naar achteren. Hetgeen tamelijk, onbetamelijk is, laat ik het zo zeggen. Maar hij drijft er de spot mee. Maar dat is zo in onze dagen. De Heer verbergt zich. Zie? Maar aan de andere kant is er het altaar dat Elia maakte. Het wordt uitgebreid beschreven. Er komt nog een boel water bij aan te pas. Maar dat komt omdat eigenlijk dat hele altaar met alles wat erop en aan is een beeld is van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Kan het ook niet helpen. Dat is gewoon zo, hè. En dan bidt Elia, Heere God van Abraham, dat is vers 36... Heere God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend wordt dat gij God in Israël zijt, en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Er is geen gebedsmars, geen estafette, geen ingewikkelde manifestatie, er waren simpele woorden. Er is nauwelijks ritueel bij, zal ik maar zeggen. Hij zegt gewoon, Heer, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte, want het waren tongen, hè, likken dus. Lekte dat water op het welk in de groeven was, dat wil zeggen niet alleen het offer op het altaar, maar het hele altaar en alles erbij hoort verdwijnt. Dat was nog nooit vertoond, dat is ook uniek, maar dat komt omdat het een uitbeelding is van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, die nou eenmaal het eigendom des Heeren is. Aan de ene kant, God hoort niet waar het gaat om de wereld, maar God doet een werk aan, in en door met de gemeente, en daar gaat het natuurlijk om. Maar ik haal het alleen maar aan om aan te geven dat naar Bijbelse maatstaven de Heer zelf het offer aansteekt en daarmee tot zich neemt. En dat onderscheidt het dus inderdaad van alle heidense offerdiensten. Zo zonder meer. En zoals gezegd, dat zijn dus twee dingen. In de ene kant, God zelf zou het aansteken en niet de mens zou het doen. En het andere is, voor zover het gaat om offerdieren, maar het was niet bij alle offers zo, maar voor zover het gaat om offerdieren, zij werden niet gedood op het altaar. De Bijbel maakt onderscheid tussen de slachtbank en het altaar. Met verstrekkende consequenties, want in Jesaja, nee, we hebben het er later over, daarom doe ik mijn best het niet op te zoeken. Want in Jesaja staat niet gelijk een lam werd hij ten altaar geleid. Maar wel ter slachtbank. En ik wijs er maar op dat het kruis geen altaar was. Ook niet kon zijn. Een altaar moest gebouwd zijn van stenen. En als er geen stenen waren, dan gewoon van aarde. En that's it. In ieder geval niet van hout. En dus het kruis was geen altaar. Het was wat anders, het was een slagbank. En de slagbank komt eerst, daarna komt het offerpas. Maar goed, nou zit je midden in de problematiek, want dan is de volgende vraag, maar waar is het altaar dan? Daar hebben we het een andere keer over. Nu nog niet. Het kwam later pas. En het wordt ook uitgebreid in de Bijbel beschreven. Wees u gerust, het wordt uitgebreid in de Bijbel beschreven. Maar dat zullen we ook bij gelegenheid bespreken. Het gaat eerst om wat meer algemenere dingen. Ik wilde trouwens ook even nog terugkomen op 1 Johannes 3, wat onze zuster er straks aanhaalde. In Johannes 3. Waar staat in vers 10. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Er zijn maar twee soorten. Hè? En bij het woord kind moet u niet denken aan verwekt zijn door. Maar moet u denken aan wandelen in de lijn van, hè? Kinderen Gods, die discipelen zijn, dat wil zeggen Gods navolgers zijn. U weet wel, zij dan navolgers Gods, heet dat in Efeze. En kinderen des duivels zijn degenen die navolgers van de duivel zijn. En dus inderdaad zijn boodschap volgen en dus eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is wat ze doen en dus zijn het religieuze mensen. Nou goed. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En dus uit de duivel, wordt geïmpliceerd. Hè? Moet je langzaam lezen, dan begrijp je dat. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Namelijk, die zijn broeder niet lief heeft, want die doet de rechtvaardigheid niet. Rechtvaardig is dat men zijn broeder lief heeft. En dat is een van de manieren om het thema van deze Johannesbrieven samen te vatten. Hè. Johannes zegt, als je een kind van God bent, en ieder die een kind van God is, zal ook zijn broeders lief hebben. Dat wil zeggen, degenen die uit God geboren zijn. Dat is de eerste vrucht van de geest, liefde. Namelijk liefde in de eerste plaats voor al diegenen die net als wij kinderen God zijn. Wij leven in gemeenschap met hem, we hebben elkaar lief, we weten ons en voelen ons met elkaar verbonden. Dat is ook de vrucht van de geest, volgens Galaten. Het is ook de vrucht van het woord. Dat is meer volgens Colossense en anders is het de vrucht van het licht, in elk geval volgens Efeze 5. En Johannes zegt, nou hieraan kun je het herkennen, aan de buitenkant. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kain, die uit de boze was, een kind des duivels dus. Dat is vers 10. Maar in het Johannes Evangelie zei de Heer tot de Joden, zijn tijdgenoten, gij zijt van uw vader de duivel. Maar Kain is daar een beeld van. Ik kan daar nu onmogelijk op ingaan in dit verband, maar feitelijk is het zo dat die geschiedenis van die twee offers In Genesis, natuurlijk in de eerste plaats, daar staat niet zozeer om Abel, maar wel degelijk over Kain. Over hem gaat het logischerwijze ook verder. Maar Kain, die zijn broeder doodsloeg, is een beeld van het Joodse religieuze volk dat de Heer Jezus en daarmee de gemeente verwierp. Want daar is Abel een beeld van. En Kain is een beeld van het Joodse volk en dat verklaart ook waarom hij niet naar wettische normen gestraft werd. Oog om oog, tand om tand. Naar bijbelse maatstaven en wettische maatstaven had hij de doodstraf moeten krijgen. Maar in tegendeel krijgt hij zelfs nog, als je goed oplet, zegeningen mee. Want men zou hem proberen te doden, maar men zou het niet kunnen. God beschermde hem. Ga dan maar eens aanstaan. Met al je ethiek. Daar heb je nooit een verklaring voor. Er is een verklaring. Kain is een type van het Joodse volk dat eventueel vervolgd wordt, maar het kan niet uitgeroeid worden. Het draagt het teken van Kain. En het teken van Kain is dat hoewel men hem probeert te doden, wordt hij niet gedood. Niet dat hij dat het zijn verdienste is of zo. Maar bij Kain kom je ook niet verder als je het toepast op het Joodse volk wel. Want je weet, God heeft nog een werk met het Joodse volk. Hij heeft een belofte gedaan, heeft een plan met hen. Hij zou er ergens voor gebruiken en hij zal tot zijn doel komen. En dus blijft dat volk bestaan. Huns ondanks, want eigenlijk had er een oordeel van God over moeten komen, definitief. En daarom heet deze periode ook inderdaad de bedeling van de genade. Niet alleen voor u en mij, die vergeving van zonde hebben ontvangen, uit genade zijn zalig geworden, maar ook voor de wereld, die leeft uit de genade Gods. Want als het niet zo was, zou God 2000 jaar geleden een oordeel reeds gebracht hebben over heel de mensheid. In plaats daarvan heeft hij dat uitgesteld. En komt het in de toekomst alsnog. Maar goed, dat is meer Petrus die het daarover heeft. In elk geval, er staat niet gelijk Kain, die gaf dus het verkeerde voorbeeld, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken, en nu ben je een fase verder dan dat geloof, hè? Omdat zijn werken boos waren en de werken van zijn broeder waren rechtvaardig. Maar wat weten wij van de werken van die beiden? Niets. Behalve dan dat zij allebei een offer brachten. En die offers kwamen nog overeen ook. Ook. Kain en Abel ook. Het was dus eigenlijk precies hetzelfde. Waarom waren dan de werken van Kain boos en waarom waren de werken van Abel rechtvaardig? Het antwoord is alleen door wat in hun hart was, wat de motivering was. Niet wat zij deden, maar hoe zij het beleefden. Want dat is iemands echte leven, feitelijk. De mens ziet aan wat voor ogen is, ziet geen verschil, maar God ziet aan wat in het hart is en ziet wel verschil. En vandaar Jacobus ook, toon mij uw geloof uit uw werken. Het is vanzelfsprekend, geloof kun je niet zien, maar je kunt wel de uitwerking ervan zien eventueel. En dat is wat Johannes dus eigenlijk ook naar voren brengt, alleen die doet het heel anders dan Jacobus. Maar eigenlijk zeggen ze precies hetzelfde. Hoe weet je of iemand een gelovig is? Want het is toch belangrijk om dat te weten. Zijn er broeders en zusters van je of niet? Hoe weet je dat? Ze kunnen het wel zeggen, maar hoe weet je het zeker? Je kunt het zien aan hun werken. Zie? Nou goed. Nee, ga er maar niet verder op in. Nog even terug naar Genesis 4. Dat kan nog net even. Er wordt ook wel beweerd dat dit niet het eerste offer is in de Bijbel, maar dat er nog een aan vooraf ging, namelijk in hoofdstuk 3. Ik geloof dat niet, daarom zeg ik het ook. Want er staat in Genesis 3, u weet wel vanaf vers, vanaf vers 14 is sprake van een oordeel van Gods wegen. En ik bedoel het letterlijk, dat wil zeggen, er wordt gesproken van een oordeel van Gods wegen. Over de slang en daarna over de mens vanaf vers 16, over de vrouw in vers 17, over Adam. En er wordt gesproken over een vervloeking van het aardrijk, ook verder buiten ons onderwerp. Maar daarna staat er in vers 21, en de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. In aansluiting op een halve bladzijde eerder, Genesis 3, vers 7, waarin vers 6 staat dat ze aten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. In navolging van wat de slang gezegd had, weet u wel. Zo werden ze kinderen van de boze, eigenlijk. Maar goed, en dan staat er in vers 7, toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. Zij leerden er dus wel iets door. Door het eten van de boom des kennis des goeds en des kwaads. En zij zagen dat het hen aan heerlijkheid ontbrak. Waaruit kent gij uw ellende? Door de wet gods, ja. Of dat meteen de Mosaïsche wet moet zijn. Nee, dit staat niet in de Bijbel, het staat in de catechismus. Voor alle duidelijkheid. Maar het is waar, door onderwijs van Gods wegen. Ik heb mijn ellende leren kennen heus niet uit de 10 geboden of welke geboden het maar waren. Je kunt het trouwens ook gewoon geloven omdat God het zegt. Is ook zo moeilijk niet. En anders kun je gewoon om je heen kijken, dan zie je ellende ook. De ellende waarin de mensheid nou eenmaal verkeert. Maar zo is het wel. Het probleem echter van het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads is dat het de ogen van de mens opent zodanig dat hij zichzelf ziet. Het maakt de mens zelfbewust. Zichzelf bewust. En dat was nou juist niet de bedoeling. Ik ken een paar wat meer filosofische schrijvers. Een daarvan was Betlex. En Betlex zegt gewoon: kijk, een mens heeft twee ogen, die zitten aan de voorkant en ze kijken naar buiten. Een mens kan niet achterom kijken of je moet heel zijn hoofd draaien. En dan kan hij nog niet, de kop niet naar achteren. Dat redt hij niet, hè. De kat kan dat wel, de uil ook, geloof ik, maar... Maar wij kunnen dat, de meeste vogels trouwens, maar wij kunnen dat niet. Het is blijkbaar niet de bedoeling dat we achterom kijken, zei hij. En bovendien is blijkbaar ook niet de bedoeling dat we naar binnen kijken bij onszelf. En dat is een populaire bezigheid, dat laatste. Maar Betlex schreef gewoon, daar is een mens niet voor toegerust. Dat heeft hij niet. Hij heeft geen ogen die naar binnen kunnen kijken. Hij kan het dus beter ook niet doen. Hij kan beter... Ik weet niet wat hij schreef, maar ik zeg het maar met de woorden van Paulus. Hij kan beter aanmerken, deze hoge priester, onze belijdenis. Of nog anders, hij kan beter zien op Jezus, de overste leidsman en voorheinde des geloofs. Of met de andere woorden van Paulus, vergeet hetgeen achter is en zich uitstrekken naar hetgeen voor is. Maar religie doet de mens op zichzelf zien. In religie draait het niet om God. God speelt daar... een rol in, dat wil zeggen, dat wordt zo verteld, maar het blijft bij de naam of bij de titel en dat is het dan, want in werkelijkheid gaat het om de mens. De mens zou iets bereiken, of zoals hier in Genesis staat, de mens zou worden als God, hij zou opklimmen enzovoorts. Ik heb het dus niet op een prediking, ik zeg het maar gewoon een beetje populair, ik heb het niet op een prediking die zegt dat wij onszelf moeten onderzoeken en bij onszelf na moeten gaan, zus en zo, je wordt er doodziek van. En hoe eerlijker je dat doet, hoe zieker je wordt. Meen ik bloedserieus. Ja. Dat heeft geen enkele zin, dat is ook helemaal niet de bedoeling. En gek genoeg, meeste mensen houden van kinderen. Niet altijd die van zichzelf en die van de ander ook niet altijd. Maar kinderen in het algemeen, u weet wel, die zijn onschuldig. Die zijn frank en vrij, worden nergens doorgehinderd. Die weten namelijk nog van niks. Sterker... die zijn zichzelf niet bewust. Die zijn zich alleen bewust de wereld om zich heen. En dat is het. En dat is onschuld. Maar religie, eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maakt de mens zelfbewust. Stelt de mens zelf centraal. En iets sterker, de mens stelt zichzelf centraal, het individu enzovoort. En hij vergelijkt zich met anderen en hij meet zich aan anderen en vraagt zich af hoe ver hij al opgeklommen is, hoe ver hij al zichzelf verbeterd heeft en hoeveel hij waard is en welke status hij al heeft en wat hij al bereikt heeft en al dat soort dingen meer. Maar daarin speelt God geen rol uiteraard. Waar nog bij komt dat voor zover er gemeten zou worden, zou God zelf dat doen. Komt ook nogal eens in de Bijbel voor, trouwens. Maar dat is waar het over gaat, hè. Kortom, de mens wordt zichzelf bewust dat het aan een heerlijkheid ontbreekt, want kleed is heerlijkheid. Dat weet u nog uit 2 Korinthe 5, hè. Kleed is heerlijkheid, of andere schriftgedeelten. Maar de mens ziet zichzelf en hij wordt zich bewust dat hij naakt is. Dat gebeurt met alle kinderen na verloop van tijd. Ineens gaan ze zich voor van alles schamen, maar op datzelfde moment beginnen ze ook de zonde te praktiseren. Bewust. Dat is één geheel namelijk. Hè? Nou goed, dat gebeurt bij als ze geslachtsrijp worden en daardoor heeft men de seksualiteit in een kwaad daglicht geplaatst vervolgens. Vanwege de associatie enzovoort. Maar goed, dat moet je allemaal maar vergeten. In elk geval is het zo dat daarna staat dat God er iets aan doet. En er staat dat hij de mens Hij maakt over Adam en zijn vrouw Rocco van Velle. Daar kun je nog net uit afleiden dat er inderdaad dieren gedood werden, dat de mens gekleed werd in het kleed van een ander, in het kleed van een dier. Dat is waar, maar om dan te zeggen dat het offers zijn, dat komt voort uit het misverstand dat doden hetzelfde is als offeren. Daar is het niet. Laat die vooral goed tot u doordringen, omdat u die volgende keer nog weet. Want die is hoogst essentieel. Dat is de meest gemaakte fout, als ik het zo grof mag zeggen dan. Dat is de meest gemaakte fout in verband met dit onderwerp. Men denkt dat offeren doden is, vreemd genoeg. Behalve als gezegd wordt, straks gaat de collectezak rond, dan kunt u offergaven bijdragen. Dan denkt niemand daar meer aan. Maar als we los daarvan spreken over een offer, dan denkt men aan de dood. En dat is ten onrechte. Bovendien, hoe moet je een. Hoe moet je een gevulde koek doden? Maar dat heet geen gevulde koek, maar dat heet wel koeken in het spijsoffer bijvoorbeeld. Hè? In Leviticus, wat is het, Leviticus 2? Hoe breng je zo'n baksel om zeep? Ik bedoel. Ja, dat kan toch niet? Het wordt wel geofferd. En al kun je maar één uitzondering vinden, dan betekent het dat doden niet hetzelfde is als offeren. Dat die begrippen iets met elkaar te maken hebben, dat zegt niks. Dat is niet, hè? Daar kun je geen conclusies uit trekken. En dus moet je voorzichtig zijn. Doden is niet offeren, zoals ik er straks al zei. De Heer Jezus werd ter slachtbank geleid, maar niet het altaar. En niemand denkt aan het kruis als aan een altaar, toch of zo? Maar wel aan de Heer die aan het kruis hangt als een offer. En dat kan niet. Als dat zo is, dan is het kruis een altaar, maar geen Bijbels altaar, want het is van hout. En dat kan absoluut niet. En dan vindt iemand natuurlijk wel uit, ja, maar een brandofferaltaar was toch van hout met koper overtrokken, koperen brandofferaltaar. En dan zeg ik, ja, maar dat was alleen de omhulling van het altaar, want het ding was gevuld met stenen. Of met aarde, en dat was het eigenlijke altaar. Dat is de buitenkant, versiering enzovoorts. Met symbolische betekenis. En u begrijpt ook dat je nu eenmaal niet dag in dag uit een vuur kunt stoken op hout overtrokken met koper. Dat gaat niet. Zo was het namelijk ook niet. Zie? Kortom, hout is geen altaar en kan als zodanig ook niet fungeren. En het heet ook niet het houten brandofferaltaar, het heet het koperen brandofferaltaar. Dus vooruit maar weer. En het kruis was dus geen altaar. Wat het wel was, de slachtbank, zegt Jesaja 53. En het altaar, het offer, kwam daarna pas, logischerwijze. En zoals gezegd, daar schrijft de Bijbel ook uitgebreid over. En daarom, ik geloof niet dat hier in Genesis 3 sprake is van een offer, wel van symboliek. Al denk ik daarbij niet primair aan de dood van dat dier, want de essentie is natuurlijk dat de mens van Gods wegen bekleed wordt. Als je er gewoon oppervlakkig overheen gaat, het eerste wat zich aandient is gewoon dit: God zorgt voor een kleed van de mens. En dat is ook zo, want dat leren wij in het Nieuwe Testament ook. Hij zou ons bekleden. Met witte klederen heet het in Openbaring, en dan staat erbij wat het voorstelt: de rechtvaardigmaking en de heiligen. Nou, dat is ook kort door de bocht, maar het is het laatste boek van de Bijbel, dus dat mag. Maar het betekent gewoon dat het de uitdrukking is van de heerlijkheid die wij van Gods wegen zouden ontvangen. Een heerlijkheid die op een of andere wijze evenredig is aan het werken des geloofs. Rechtvaardige werken, goede werken heten ze meestal, die wij voor God hebben gedaan. Vanuit geloof uiteraard, werk wat God zelf in ons bewerkstelligd heeft enzovoort. En dat we in gehoorzaamheid en onderwerping aan hem ook gestalte hebben gegeven. Dat is het idee, maar God bekleedt ons, was de bedoeling. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. Als ik dit lees denk ik niet aan een offer, als ik dit lees denk ik aan het gulden vlies. Maar dat mag niet natuurlijk, want dat is heidense mythologie. Hè? Dat weet u terug, weet u toch, dat met een hele groep mensen, de Argonauten, hè, gingen op jacht naar, op zoek naar het gulden vlies. De gouden schaapsvacht. Heb je dan gouden schapen? Ja, je hebt ook gouden kippen, toch? Of niet? De gouden eieren, ja. Is dat ook een gouden ezel? Ik geloof het ook, hè? Nou, daar zullen we het niet over hebben. Maar dat gulden vlees, dit is mythologie. Maar het is afgeleid van een volstrekt goddelijke waarheid, namelijk dat de mens bekleed zou worden met een eeuwig kleed, namelijk met eeuwige heerlijkheid. De leider van de Argonauten heette trouwens Jason. En Jason is een, net als Jezus, de verbastering van het Hebreeuwse Joshua. Dus het is nog dezelfde naam ook. En die andere twee waren de Argonauten, waren de tweelingen, Castor en Pollux. Die kom je zelfs in de Bijbel nog tegen in Handelingen. In verband met het schip van Paulus enzovoort. Dus er is wel degelijk een Bijbelse connectie. Dat is de gedachte. En als u zegt, maar wij krijgen de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, die daarvoor eerst leed en stierf, zeg ik ja. En als u vraagt, zit dat hier dan niet in deze uitspraak, dat de mens bekleed wordt met van Gods wegen met dierenvellen, dan zeg ik waarschijnlijk wel. Maar verder, dat wordt niet genoemd. God bekleedt de mens. En zo zou het zijn, wij zouden onze heerlijkheid niet ontvangen door te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is hoofdstuk 2 en 3. Of door het verrichten van godsdienstige rituelen. Dat is K-in hoofdstuk 4. Maar wij ontvangen heerlijkheid van Gods wegen door te eten van de boom des levens. Door te leven uit de genade Gods dus. Om zo te zeggen, kortom, door te leven uit geloof. En van daaruit zouden wij inderdaad een offer brengen, ook maar eenmalig, zoals het Nieuwe Testament het zegt, want het offer van Christus is ook eenmalig, en ons eenmalige offer, en dus onze godsdienst bestaat daaruit, en eindig ik daarmee met Romeinen 12, vers 1, onze godsdienst bestaat daaruit dat wij onszelf, onze lichamen stellen, en het wordt niet gezegd tot ongelovigen, maar tot degene die inmiddels met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn, dat zij hun lichamen zouden stellen tot levend, heilig en God welbehagelijk offer, want dat is uw redelijke godsdienst of eredienst, of hoe het maar vertaald is. Zie? Eenmalig. En eigenlijk is zo, wat je in het Oude Testament vindt aan voorschriften onder de wet, is dat men iets zou offeren, iets van zichzelf aan de Heer zou aanbieden, wat we onder het Nieuwe Testament vinden, zwart op wit, is, wij zouden niet iets van onszelf aan de Heer geven, wij zouden onszelf aan de Heer geven. Dat is ook het antwoord op de vraag, moeten wij tienden geven aan de Heer? Nee. Hè? Nou ja, tienden is goed, maar dan tien. Hè? Tien tienden namelijk. Hè? Onszelf, ons leven, ons hele zijn als zodanig.